Dit is Ilvi.
Of je nu samen slaapt of alleen, een goede nachtrust is essentieel voor een goede relatie met jezelf en de ander. Emma Sleep komt nu dan ook met een hele fijne korting, waardoor je koninklijk kan slapen. Met de code RELATIEVRAGEN, in hoofdletters, krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxspring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Maar eigenlijk ben ik denk ik eerder panseksueel. En dat betekent dan weer dat ik eigenlijk gewoon alle op mensen val, ongeacht geslacht. Of dat ik val op een persoon en niet op een geslacht.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl, Better Toys, Greater Joys.
Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Nienke's expertise als seksuoloog en relatietherapeut
en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer
maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen.
In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Op zoek naar seksualiteit met Linda de Munk en Nienke Nijman.
Hey jongens, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Linda de Munk en naast mij, nou tegenover mij, zit Nienke Nijman.
Ja.
Ik dit ineens officieel?
Nou,
dat doe ik normaal nooit.
En zo netjes tegenover je. Ja, precies. Er zit wel echt dikke 1,5 meter tussen.
Oh ja, dat doen we altijd natuurlijk. Ja. Hey, deze keer gaan we het hebben over seksuele diversiteit. En ik vind dat wel altijd een heel fijn onderwerp, omdat... Ja, ik vind het gewoon ook wel leuk om daarover te praten, maar ook vooral belangrijk en daar dingen een beetje kennis over te verspreiden. Maar dat is natuurlijk eigenlijk met elk onderwerp die we nu bespreken. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat verstaan we eigenlijk onder seksuele diversiteit? Jeetje. Seksuele diversiteit of misschien ook wel seksuele geaardheid of misschien ook wel genderidentiteit.
Tum.
Wat valt er eigenlijk allemaal onder? En welke seksuele geaardheden zijn er bijvoorbeeld allemaal? Het lijkt mij best wel leuk om er een paar op te noemen, want er zijn er zoveel waarvan ik niet eens wist dat het bestaat. En...
Nou, dan ben ik benieuwd of ik het wel weet.
Ja, ik dacht, jij gaat mij misschien wel even vertellen wat...
Want als je het hebt inderdaad over seksuele diversiteit, ja, dan is het inderdaad een hele goede vraag. Ja, waar heb je het over?
Ja, want, wat betekent het?
Wat betekent het? En in hoeverre heb je het, zeg maar, vanuit welk perspectief ga je het hebben over diversiteit?
Mm-hmm.
Want dat is ook weer zo divers.
Precies. Dus nou, ik denk dat allemaal interessante dingen zijn om het in deze aflevering over te hebben. Ik heb natuurlijk weer een paar stellingen bedacht. En aan het einde van deze aflevering bellen we met Elio. En Elio doet super interessante dingen op gebied van genderidentiteit. Hij geeft daar voorlichting over op scholen en bij mbo-scholen en... Of middelbare scholen en mbo. En ik vond dat zo interessant om te horen wat voor reacties hij erop krijgt. Dus dat gaan we even horen van hem aan het einde van de aflevering. En ik was dus eigenlijk benieuwd hoe het zit met jouw kennis over seksuele diversiteit. Maar misschien moeten we dan eerst toch even uitleggen wat seksuele identiteit is.
Ja, seksuele identiteit.
Ja, want daar kan dan weer diversiteit in zijn. Dus
dat
is al ingewikkeld.
Dat sowieso. Want je seksuele identiteit is hoe jij jezelf vormgeeft als seksueel wezen. En dat is zo breed als waar raak je opgewonden van? Wat zijn je normen, je waarden? Wat zijn je fantasieën? Tot wie voel je je seksueel aangetrokken? Kan ook een stukje zijn tot wie voel je je romantisch gezien aangetrokken? Maar ja, of die dan weer helemaal past bij seksuele identiteit, hoeft niet per se. Dus het gaat eigenlijk over de enorme veelzijdigheid van hoe seksualiteit zich in jou toont.
Ja, en seksuele geaardheid is daar dan slechts een onderdeel van, je vroege aardheid.
Ja, en je seksuele geaardheid, dat klinkt bijna als een beetje als een ouderwets woord. Seksuele geaardheid,
ja.
Dat gaat er inderdaad over tot wie voel jij je seksueel aangetrokken.
Echt alleen seksueel aangetrokken?
Nou ja, in principe wel. Want er is natuurlijk een verschil tussen seksueel gedrag en romantisch gedrag.
Oh ja.
En je kan best nieuwsgierig zijn naar seksualiteit met iemand van hetzelfde geslacht of zelfde gender. Dat is dan even hoe je hem wil definiëren.
Mm-hmm.
Als dat jij bent. Maar dat jij wel zegt van ja, maar ik ben wel heteroseksueel wat betreft mijn romantische oriëntatie. En ik wil dus alleen een relatie met iemand van het andere geslacht.
Oké, dus als ik zeg ik ben biseksueel. Want ik dacht altijd, ik kan niet zeggen dat ik biseksueel ben als ik nog nooit verliefd ben geweest op een meisje.
Nee, dat is een
Maar dat is het dus
nee,
niet.
Nee, dat is iets hoe je het zelf dus definieert.
Ja.
En dat vind ik, als je het hebt over al deze labels, dat vind ik dus zo verwarrend aan die labels. Want die labels die zijn er om er om een stukje identiteit soort van te vinden. En dat het dus heel handig kan zijn of fijn kan zijn dat je je eigen seksuele ik, je eigen wensen en verlangens kan terugvinden in een bepaald label.
Mm-hmm.
Dus dat geeft een stukje bevestiging. Ik ben niet de enige.
Ja.
Maar aan de andere kant is het dus ook zo wat jij nu omschrijft. Van oké, maar ik kan mezelf niet biseksueel noemen. Want ja, ik ben wel nieuwsgierig of ik heb wel ervaring. Met seksueel gedrag,
ja, dat dacht
ik met dus, andere meiden of andere vrouwen.
Mm-hmm.
Maar ik ben er nog nooit verliefd op geweest. Dus mm-hmm. ben ik dan wel biseksueel? En daar zit dus echt een groot verschil tussen seksueel gedrag en je romantische aantrekking tot.
Interessant. Hier gaan we het zo nog veel uitgebreider over hebben, want ik vergeet ook helemaal dat we gewoon ook weer een luisteraarsvraag hebben natuurlijk.
Ja, ik dacht, ik laat je even.
Ja, precies. Ik dacht ook, we zetten even wat feitjes op een rij, omdat we zoveel termen hebben, dus die diversiteit, die identiteit en eigenlijk ook nog dus die genderidentiteiten. En misschien nog even kort het verschil tussen geslacht en gender.
Geslacht, dat is dus je biologische geslacht. Dus hoe word jij geboren met je biologische geslacht? Heb jij vrouwelijke geslachtsorganen of mannelijke geslachtsorganen? En gelukkig is er dus ook telkens meer aandacht voor wat we noemen interseksen.
Ja, dat wou ik zeggen. Ja.
En dan is het dus dat je van beide geslachtsorganen hebt. En hoe die verdeling dat is, dat kan wisselend zijn.
Oké, interessant. Maar echt qua uiterlijke kenmerken van de geslachtsorganen, dat kan dat dan ook half?
Nee, voor zover ik weet. Maar goed, ik ben geen medicus. Dus daarin is even een kleine disclaimer. Maar voor het kan wel dus zijn dat je bijvoorbeeld wordt geboren met een penis, maar ook borsten hebt. Of dat je een baarmoeder hebt, geen borsten hebt, maar wel een penis hebt.
Oh.
Dus op die manier is het dus een mix van.
Oké. Nou, ja. Wow, daar wil ik ook zo meteen nog even wat mee. Ik kende dit wel al. En ik,
En het komt. Het bizarre is dat dit heel vaak voorkomt. Veel vaker dan dat je zou denken, omdat er zo weinig over bekend is.
Oh ja, wat gek. Ja.
Oh, trouwens, we hadden het net over seks. Want je vroeg mij het verschil tussen seks en gender. Seks is dus je biologische geslacht.
Oh.
Gender is hoe jij jezelf voelt. Hoe jij jezelf identificeert. Voel je je, als we het hebben over het hele binaire denken, dan hebben we het dus over meisje, jongen, man, vrouw.
Mm-hmm.
Dan voel je als meisje, of je voelt je als vrouw, of je voelt je als jongen, als man.
Ja.
En dan is dat dus jouw genderidentiteit.
En dan ben je een cisgender vrouw. Ik ben een cisgender vrouw, jij bent een cisgender vrouw.
Want jij identificeert jou als
het geslacht
waar je in geboren bent. Ja. Dat komt overeen met elkaar.
Ja.
En dan hebben we dus ook iets, een term wat je bijvoorbeeld kan noemen als non-binair. En dat is dat je je nog kan identificeren volledig met vrouw, nog als met een man.
Mm-hmm.
En dan kan je dat dus omschrijven als non-binair. Dus geen van de twee. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook veel meer aandacht voor is. Dat we niet alleen maar standaard in dat binaire denken vastzitten, maar dat er ook een mogelijkheid is voor meer.
Absoluut, dat probeer ik ook steeds meer rekening mee te houden in mijn taalgebruik. En dat vind ik zo moeilijk, omdat ja, ik heb ook geen mensen in mijn omgeving die zich bijvoorbeeld identificeren als non-binair. En ik wil daar zo graag meer over leren. Dus daarom hoop ik ook dat je als luisteraar datzelfde gevoel hebt van ik wil hier meer over leren. Ja. En dat je dan wat aan deze podcast aflevering hebt.
En een non-binair is dus ook weer nog eventjes wat anders dan als je volledig, zeg maar, voelt ik ben in het verkeerde lichaam geboren. Want ik ben in een vrouwenlichaam geboren, maar ik ben eigenlijk een man. Of ik ben als een man geboren, maar ik voel me eigenlijk een vrouw. Want dan voor je gevoel, je gender, hoeft dan helemaal niet non-binair te zijn, maar kan wel heel duidelijk zijn. Maar ik voel me echt wel een vrouw. Ik heb wel het lichaam misschien van een man, maar ik voel me echt een vrouw.
En dan ervaar je dus genderdysforie.
Ja.
Ja.
En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke.
Ik heb met meerdere mannen seks gehad, maar het lukt me nooit om klaar te komen. Maar ik geniet er wel van. Ik weet er al het een en ander van met betrekking tot vaginaal versus clitoraal, et cetera. Het lukt me echter niet om echt in mijn eigen wereld te komen en niet aan de ander te denken. Wat me wel lukt bij masturberen, dus waarschijnlijk als ze alleen is. En ik denk dat ik daardoor niet tot mijn hoogtepunt kan komen. Hebben jullie tips daarvoor? Nou, ik herken dit heel erg. Ik kon altijd klaarkomen als ik gewoon zelf in mijn eentje masturbeerde. En als ik met een bedpartner, als hij iets bij mij deed. Of ikzelf, dan lukte dat gewoon niet. Ja. En dat is echt een soort barrière die je uiteindelijk hopelijk gewoon wel overheen gaat. Tenminste, dat is bij mij gebeurd. Bij de juiste partner, in de juiste setting, met de juiste hoeveelheid oefening. Want dat is het vaak ook, een beetje een soort van oefening. Mentale oefening misschien. Dat je dan ineens wel over die drempel heen komt of zo.
Nou ja, en het is wat ze al zegt. Hè? Ze kan wel in de eigen bubbel blijven als ze zelf masturbeert.
Ja.
En dat lukt niet als ze met een partner is. En aan de ene kant, weet je, seks is natuurlijk iets wat je heel erg samen doet. Maar zeker voor vrouwen, en ik denk ook wel dat mannen zich daar ook wel in zullen herkennen, is dat als je naar dat orgasme toe gaat, is het eigenlijk heel belangrijk om echt even in je eigen bubbel te kunnen komen en je ze op jezelf te richten en wat jij lekker vindt. En als het nodig is nog wat extra fantasieën erbij te halen. Maar dat je in je eigen bubbel zit en zelf ook een stukje daarin voorziet wat voor jou nodig is om tot een orgasme te komen.
Ja, maar ik denk dat dus een bepaalde pressure, het gevoel dat je zou moeten klaarkomen, ook heel erg meespeelt. Want je hoeft een geil potje seks is niet af als je bent klaargekomen. Je kan ook gewoon dat niet als ultiem doel zien of zo, wat ik ook moeilijk vind hoor. Want ja, ik heb dan gewoon dat het nu bij mij wel makkelijk gaat. Dus zie ik dat dan eigenlijk ook altijd wel als een soort doel.
Ja, terwijl het grappige is dat het is dus inderdaad helemaal geen doel. En op het moment dat jij ergens in je gedachten houdt, ik moet klaarkomen. En het is iets waarvan je weet dat het niet als vanzelfsprekend is. Mm-hmm. Dan gaat het waarschijnlijk niet lukken.
Nee.
Dus dan is het eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy. Dus dat is je denkt ergens aan. Je hebt een bepaalde verwachting van hoe iets gaat lopen. En je gedraagt je vervolgens precies op die manier.
Ja.
Zodat precies datgene uitkomt waar je van tevoren bang voor was.
Precies, maar ja, om die mindset te veranderen is natuurlijk wel heel moeilijk. En het is vooral echt een mentaal ding. Het betekent echt niet dat je lichamelijk kapot bent of zo. Dat is gewoon heel normaal dat je dit soort.
Want je kan dingen gewoon, je kan elke vrouw, want dit is een vrouw, hè? Ja.
Ja.
Elke vrouw kan klaarkomen. Hè? Tenzij je een dwarslesie hebt, is in principe.
Het is mogelijk.
Elke vrouw in staat om klaar te komen. Het is dus het brein is ons belangrijkste seksorgaan.
Oh ja.
En daar zit eigenlijk, naast dat er gewoon wel lekkere stimulatie nodig is van wat voor jou goed voelt, dat is natuurlijk absoluut een vereiste daarin. Maar hoe jij dus jouw brein inzet, is daarbij heel erg belangrijk. En als jij angstig bent, als jij de druk voelt van ik moet klaarkomen, ja, dan ben je helemaal niet bezig met dat erotische brein. Dan ben je helemaal niet aan het genieten en aan het loslaten. Dan ben je veel meer bezig met oh jee. En wat kan ik doen dat ik wel klaar kan komen? En duurt het niet al te lang?
Mm-hmm.
Nou, dat zijn gedachten die alles behalve opwindend zijn.
Nee, precies. Dat heb ik ook vroeger vaak gedacht van jeetje, het duurt nu wel erg lang.
Ja, en er zijn onderzoeken gedaan naar vrouwen die geen moeite hebben met klaarkomen en vrouwen die daar wel moeite mee hebben. En die werden vervolgens bevredigd door hun partner. Moesten ze gewoon thuis bijhouden. Dan werd er dus gevraagd van nou, ga eens een inschatting maken van hoeveel minuten je partner bezig is jou te bevredigen.
Mm-hmm.
En toen bleek ook dat vrouwen die gewoon eigenlijk geen moeite hebben met klaarkomen. Hè, natuurlijk moet daar wel even wat stimulatie plaatsvinden. Mm-hmm. Maar dat het niet iets is waar zij problemen mee ervaren. dat die veel beter zijn in accuraat kunnen inschatten hoe lang hun partner bezig is met hun te bevredigen. Ja. En dat bij vrouwen die daar dus moeite mee hebben, dat hij dus gewoon echt tot een verschil van 30 minuten in kon zitten. Dat er dus gewoon dat ze zeiden van, nou ja, mijn partner die is nu al 25 minuten bezig, terwijl er net 5 minuten om waren.
Oh ja, je hebt dan het gevoel dat het eigenlijk al veel langer duurt dan daadwerkelijk.
Ja. Ja, dus dan geef je jezelf ook helemaal niet de kans.
Nee, dat is waar. Wow. Ja, dus ik denk dat dit eigenlijk, ik geloof heel erg als ik kijk naar wat ik zie in mijn omgeving en uit eigen ervaring, dat dat met de leeftijd komt. Dat het soms kan dat je als tiener misschien nog niet helemaal comfortabel bent met een partner seksen. En dat je uiteindelijk in het begin 20 of hoe oud je dan ook bent, dat wel komt. Dat je over een soort drempel heen gaat. Ik heb ook van een vriendin gehoord, die kon zelf niet eens zelf klaarkomen door masturberen of zoiets. En die is laatst dus wel met een partner voor het eerst echt met iemand klaargekomen. En sindsdien lukt het haar nu ook gewoon vaker. Alsof ze dus over echt die...
Ja, je moet het vertrouwen krijgen in je eigen lijf. Ja. En daarmee dus niet onderschatten hoe sterk je brein daarin meespeelt. En dat je dus je brein, je erotische brein, voor je moet gaan laten werken.
Mm-hmm.
Dus laat los, geniet, fantaseer en zorg dat je voldoende prikkeling krijgt. Maar ook dat de context waarin je zit, dat die voor jou gewoon lekker genoeg is.
Ja.
En dat het helemaal niet erg is als het niet lukt.
Nee, en als je dat, ik merk dat het ook altijd wel fijn was om het dan naar mijn bedpartner uit te spreken. Van, hey, ja, ik heb er nou eenmaal een beetje moeite mee. Ik kan het misschien beter zelf doen. Of vaak als je zoiets uitspreekt, is het gaat er toch ergens een bepaalde druk vanaf. Ik vond het ook altijd makkelijk als ik dan zei, oh, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend om je af te trekken of je te pijpen. Dat dan ineens al een stuk meer spanning van me afgleed. Alleen al door het uit te spreken.
Ja.
Dus ja. Misschien helpt dat. Oké, nou, als je dus nog vragen hebt voor in onze podcast, kun je ons natuurlijk altijd DM'en. En dan behandelen we dat misschien in de volgende aflevering.
De 5 stellingen van deze aflevering. De eerste stelling.
Labels en hokjes zijn nou eenmaal nodig.
Ja, daar denken we anders over, hè?
Ja?
Ja, ik denk dus dat het, zoals ik net al aangaf, ik denk dat het aan de ene kant fijn is om een stukje identiteit voor jezelf soort van te kunnen vaststellen of herkenning te vinden. Een stukje bevestiging dat je niet de enige bent die zijn seks op een andere manier kleurt. Andere kleur dan wat ogenschijnlijk de norm zou zijn.
Mm-hmm.
Maar door het voortdurend te benoemen van die labels, benoem je dus ook elke keer dat het anders is dan de norm.
Ja, dan leg je er wel een soort nadruk op.
Ja, en en ik weet ook wel dat dat een illusie is, maar ik probeer toch daarin een beetje in mijn omgeving dat zo te gaan creëren. In mijn ideale wereld zou iedereen gewoon mens zijn.
Mm-hmm.
En zich dan wel of dan niet aangetrokken voelen tot een ander mens.
Ja, dat denk ik ook. Punt. Ik vind het eigenlijk, ik zit zo ik wel in zo'n bubbel dat ik hetero eigenlijk een beetje, nou niet raar, want ik heb zelf een hetero relatie. Maar dat is wel, ik vind het eigenlijk, ik ga er eigenlijk standaard van uit dat mensen niet hetero zijn. Tenzij anders aangegeven of zo. Dat je er gewoon eigenlijk, dat alles, als je iemand nieuws ontmoet, je gaat ervan uit dat diegene gewoon op iedereen en alles valt. Tenzij anders aangegeven. Dus tenzij wel even wordt gezegd van hey, dat of dat. Of zo, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Maar hoe ik over labels en hokjes denk, ik zie het dus ook wel zo, want jij was nog alleen maar met de ene kant bezig. Je zei aan de ene kant dit en nog aan de andere kant.
Maar
dat eigenlijk wat jij zegt aan de ene kant, vind ik dus ook. Dat voor mij persoonlijk heeft het namelijk heel erg geholpen. Want ik identificeer mezelf als, nou ik zeg vaak dat ik mezelf identificeer als biseksueel. Maar eigenlijk ben ik denk ik eerder panseksueel. En dat betekent dan weer dat ik eigenlijk gewoon op mensen val, ongeacht geslacht. Of ik val op een persoon en niet op een geslacht.
Ja. En wat daar dan weer een verschil in is met biseksueel, is dat daar dus ook daar zit dus ook het hele non-binaire aspect bij.
Ja, en bijvoorbeeld, al weet ik niet zo goed of dat erbij hoort, transgender mensen, personen.
Ja, want je valt gewoon op een mens.
Ja, maar je zou eigenlijk dan impliceren dat een transvrouw niet een echte vrouw is. Dus dat is een transvrouw zou eigenlijk bij biseksueel ook erbij. Ja, dit wordt heel ingewikkeld.
Ja, maar dit is dus wat je krijgt. En dit is dus precies mijn ding hierin. Het is zo verdomde verwarrend.
Ja.
Want wat maakt het jou dan?
Ja, dat is waar. Maar ik heb dus wel heel veel steun gevonden in het dat het een naam heeft. Dat ik het kon opzoeken. Dat ik meerdere mensen kon ontmoeten of online kon vinden die hetzelfde zich hetzelfde identificeren. Dus daardoor inderdaad weten dat je niet alleen bent. En ik weet ook zeker dat mijn open verhaal over biseksualiteit in mijn YouTube-filmpjes altijd een hele grote steun is geweest voor andere jonge meiden die zich dan met mij kunnen vergelijken of zo. En dan dus ook weten dat ze niet de enige zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat eigenlijk jij alleen jezelf kan identificeren zoals jij. Jij kan alleen jezelf in een hokje stoppen en niemand anders mag dat voor jou doen. En dat is inderdaad wat er wel gebeurt. Mensen worden allemaal maar in hokjes gestopt en labels opgeplakt, wat ze zelf helemaal niet eigenlijk...
Ik sprak vorige week met Mignon Nusteling.
Ja.
En die hadden we het ook over seksualiteit. En die zei van, als ik mij zou identificeren. En toen begon ze in termen te praten.
Ja.
Ze zei, ik heb er een hekel aan om het zo op die manier te doen. Maar dan zou ik een cisvrouw... En toen kwam er dus een hele reeks aan termen.
Allemaal labels en hokjes.
En toen zei zij van, maar ik vind dat dus zo verwarrend. Want als er dus ineens iemand anders is, of er is een ander verlangen van mij wat daar buiten valt, en dan kan ik mezelf daar dus weer... Dan is dat onwijs verwarrend.
Mm-hmm.
Dus zij had in eerste instantie, vond ze het heel fijn om zich te kunnen identificeren met een label, met een hokje, met een term, dat het kennelijk iets was wat bestond. En dat had betrekking voornamelijk met haar demiseksualiteit.
Ja, want dat heb ik dus geleerd door die podcast. Want voor de luisteraar die dat niet weet, Nienke heeft nog een eigen podcast waarin ze vaak in gesprek gaat met hele leuke andere mensen om hun verhaal te horen op het gebied van seksualiteit. Maar daar leerde ik dus inderdaad het woord demiseksualiteit.
Ja.
En dat is niet per se een seksuele geaardheid, denk ik. Maar dat staat meer een beetje in lijn met aseksualiteit, als ik het goed omschrijf.
Ja, maar daar blijven we even bij weg.
Oké, daar blijven we weg.
Ja, want anders wordt dat te verwarrend.
Nee,
en
niet
wordt
dat het
dadelijk
hetzelfde
ja,
is.
Maar ja, precies, want het is absoluut niet hetzelfde. Nee. En bij demiseksualiteit is er dus wel eens degelijk een kan er een hele seksuele ik ontwikkeld zijn en heel veel verlangens zijn. Maar degene tot wie die verlangens zich richten, daar moet in eerste instantie echt een emotionele relatie mee zijn. Echt een diepere band.
Mm-hmm.
Voordat daar dus ruimte is überhaupt voor seksualiteit, voor seksuele verlangens om te ontwikkelen.
Ja, duidelijk.
Ja, maar bij haar was het dus voor haar was het dus heel fijn om dat te merken van oké, maar demiseksualiteit is dus iets. Dus ik ben niet gek dat ik niet zomaar random iedereen sexy vind of lekker vind of daarmee naar bed zou willen.
Mm-hmm.
Maar het zou eigenlijk nog fijner zijn als daar dus nu geen term meer voor nodig zou zijn.
Ja, maar ik vraag me af of we dat punt ooit gaan bereiken. Want inderdaad,
ik denk
dat het zo ontzettend waardevol is voor mensen die op die manier een soort van struggelen met hun seksualiteit, dat allemaal aan het ontdekken zijn. En dat er dan een naam voor is, geeft je inderdaad het gevoel dat je niet gek bent.
Ja, maar het geeft je dus op een moment dat je daar dus helemaal comfortabel in bent. En je bent dus voorbij dat punt van jezelf moeten gaan identificeren.
Mm-hmm.
Elke keer als er dus naar gevraagd wordt, of dat je in een situatie komt waarin je dat moet gaan benoemen, dan geef je dus aan, ja, maar ik ben dus anders dan de norm.
Mm-hmm.
Want we leven gewoon in een hele heteronormatieve samenleving.
Ja.
En als je dus daarin een ander labeltje hebt, dan val je daar dus niet onder. En dat vind ik best heftig. En wat ik daarin bijvoorbeeld een hele mooie vind, ik weet niet of je die wel eens tegen bent gekomen, de genderbread person. De genderbread person, als je dat... we zullen hem eventjes, want dat is wel een hele leuke, we zullen hem eventjes in de show notes erbij zetten.
Ja.
Dat is eigenlijk een figuur van een gingerbread man.
Ja.
Alleen heet het nu de genderbread.
Ja.
En dat gaat erover dat jij als persoon je op verschillende dingen kan identificeren. En dan wordt er niet uitgegaan van het hele binaire. Je bent of man of vrouw. Maar er staat bijvoorbeeld de optie genderidentiteit. Hoe identificeer jij? En dan staat er een lijntje uitgetekend met daarachter vrouwelijk en een lijntje met mannelijk.
Mm-hmm.
En dan kan je dus zelf op dat lijntje aangeven in hoeverre jij je identificeert met een vrouwelijk gender of met een mannelijk gender. Maar vervolgens is er ook genderexpressie.
Ja.
En dat gaat dus over, maar hoe kleed jij je? Hè, hoe uit jij je? Dus je uiterlijk verschoon. Precies, ja. Draag je make-up? Heb je kort haar? Heb je lang haar? Weet je? En daarin kan je dus ook weer op een schaal aangeven hoe vrouwelijk jij je kleedt of hoe mannelijk jij je kleedt. En vervolgens is het dus ook je anatomische seks, dus je fysieke geslacht. Hoe verhoudt dat zich? Is dat mannelijk, is dat vrouwelijk? En vervolgens zijn er daarnaast wordt er dus ook nog aangegeven tot wie voel jij je seksueel aangetrokken en tot wie voel jij je romantisch aangetrokken. Waarbij er dus ook weer aangegeven kan worden
In
hoeverre dat naar vrouwen is of naar mannen is.
Of
andersom. Dus niet in exacte dingen gaat van ja of nee. Nee.
Precies, want het is zijn een spectrum. Schalen.
Het is een spectrum.
Nou, precies dit. En ik vond ook nog wel een mooie quote waar ik al heel lang geleden mee kennis maakte. Ik maakte kennis met een quote. Gender is between your ears, not between your legs. Dus dat vond ik nog wel even een mooie toevoeging hierop. Het is gewoon puur hoe jij je voelt in je hoofd en niet wat er tussen je benen zit.
Ja, en nog één ding, want die wil ik sowieso in deze aflevering kwijt.
Ja?
Genderidentiteit gaat niet over seks.
Nee, toch?
En dat is wat heel veel mensen toch wel denken. Als er dan iets komt van ja, maar ik voel me niet, ik kan me niet volledig identificeren met het lichaam waar ik ben in mijn geboren. Oh, ben je dan homo? Nee, dat gaat daar helemaal niet over.
Oh, denken sommige mensen dat echt? Oh, dat vind ik echt wel heel next level, eerlijk gezegd.
Dat genderidentiteit, of jij je wel of niet identificeert met het lichaam waar je in geboren bent, of je transgender bent, dat zegt niks over je seks. Uiteraard heeft het daar wel een impact op, want het verandert natuurlijk ook gewoon jouw seksuele beleving en hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Maar genderidentiteit is geen seks.
Okay.
EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
De tweede stelling.
Kennis over seksuele diversiteit moet al beginnen op de basisschool.
Ja, alsjeblieft.
Ja, hè? Alsjeblieft. Dat vind ik ook echt.
En dat kan in hele subtiele dingen. Wat er gelukkig nu telkens meer gebeurt. En dan, hebben we dus echt over diversiteit in de breedste zin. Is dat er nu boekjes al komen waarbij er twee papa's zijn of twee mama's zijn.
Ja.
Dat soort dingen. Gewoon hele simpele dingen. Maar ik denk dat dat zo onwijs belangrijk is.
En dus ook afbeeldingen waarbij je niet eens per se ziet of het een jongetje of een meisje is.
En dat de naam misschien ook wat te raden overlaat. Ja. Dat het allemaal niet zo heel erg stereotyp is.
Ja.
En dat daarmee dus ook een andere norm wordt gecreëerd.
En wat zou je dan bijvoorbeeld zeggen over genderneutraal opvoeden?
Nou, dat schijnt dus niet zo goed te zijn voor kindjes. Niks te nadelen van mensen die dat graag willen doen. Want iedereen die moet dat dus zelf doen.
Mm-hmm.
Maar het is zo dat tot een jaar of drie hebben kindjes eigenlijk geen besef van hun van het feit, zijn ze nog niet zo sterk bewust van het feit, ik ben een meisje of ik ben een jongetje.
Nee.
Dat gaat veel meer in de leeftijd 4 tot 6, komt veel meer dat stereotype gedrag komt naar voren. En in die jaren daarvoor zou het gewoon heel mooi zijn als je daar in je kind de ruimte kan geven.
Om zelf toch te kiezen.
Nou ja, of in ieder geval zichzelf op een manier te uiten. Niet eens te kiezen, maar gewoon te laten uiten zoals het zichzelf wil.
Ja.
Maar het schijnt dus dat als je een kind echt genderneutraal opvoedt, echt genderneutraal.
Ja.
En echt genderneutraal, daar zit je dus eigenlijk al dat het al geen hij of zij is. Hè?
Nee, precies.
Dus die wordt al lastig. Dat dus heel verwarrend is voor zo'n kindje.
Ja,
want dan kan het dus ook geen identiteit gaan vormgeven.
Dat snap ik wel. Maar ik bedoel misschien meer in een soort mildere vorm van niet een kind gaan opleggen van je bent een meisje, dus hier je roze en je bent een jongen, dus hier...
Nee, maar dat zou sowieso geweldig zijn. Wij hebben toevallig een jongen en een meisje. En vooral het jongetje is echt een typisch jongetje... wat alleen maar van de superhelden en de Power Rangers...
Ik was net met hem aan het spelen en hij had allemaal Transformer poppetjes... Ja. En die ging niet meer allemaal uitleggen hoe dat dan werkt en zo. Maar toen heb ik echt nog zitten nadenken van... ben benieuwd of hij hier dan bewust voor heeft gekozen... om die eigenlijk toch wel typisch mannelijke Transformers...
Alles. Heeft hij helemaal zelf gedaan. Want hetgene wat wij hadden was meisjes speelgoed van zijn zus.
Ja.
Maar als wat hij dus ook doet, hij pikt dus de gouden hakken van zijn zus.
Oh, dat
van
wel.
Die gouden Spaanse ballerina hakken.
Ja, super.
Nou, en dat vindt hij dan geweldig.
Nou, leuk.
Maar daar zit dus van, ja, laat dat kind.
Nou, toppie.
Weet je, en de blokken en de Transformers zijn volledig zijn eigen keus geweest. Maar die hakken zijn ook zijn eigen keus.
Ja.
En vorige week was hij dus met die hakken, zag ik hem voor de spiegel van zijn zus staan. En had hij de make-up kwast gepakt.
Ja.
En toen zei hij, kijk eens hoe mooi ik eruit zie.
Oh.
Denk ik, nou, dat, ja, weet je, laat zo'n kind. En daar zit denk ik wel een stuk, laat een kind gewoon lekker kind zijn.
Ja.
En laat dat kind dat lekker doen. En raak niet in paniek van, ja, maar je bent een jongen, dus dat mag je niet doen. Nee. Dat kind heeft geen besef.
Ik kan me wel. Mijn vader vertelde wel eens verhalen over dat zijn moeder soms wel eens had gewild. Want mijn oma heeft dus eigenlijk 3 zoons gekregen. En had eigenlijk liever wel gewild dat dat meiden waren. En dus soms wel gewoon bij de zoons volgens mij een beetje als meisjes behandeld. En dat was niet heel leuk volgens mij voor mijn vader. Dus ja, zo kan het ook. Nee, zo kan het dus niet. Dat is niet oké. Okay. Je moet natuurlijk wel dat het ook comfortabel blijft.
Een kind de ruimte geven.
Ja.
En als je een meisje hebt wat alleen maar in bomen wil klimmen, laat het kind lekker in bomen klimmen.
Precies. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar op de basisschool inderdaad, eigenlijk al in hele normale dingen als boekjes en dingetjes, opdrachten, kan je dat al heel makkelijk subtiel. En dan hoeft er nog niet eens een les over te gaan of zo. Dat kan het misschien wat later als ze... Ik zou zeggen als een kind 8, 9 of 10 is of zo. Maar ja, ik denk dat dan nog misschien wat meer bij de ouders wegkomt dan dat op school geleerd moet worden.
Nou ja, rolmodellen zijn heel belangrijk.
Ja.
Bij ons in de omgeving, in de familie, zijn best wel wat die, ik wil zeggen same-sex partners hebben. Dus dat ik vind dat ook weer zo...
Maar homoseksueel, daar valt lesbisch ook onder.
Ja, maar ik vind het zo labelend.
Ja,
ik merk dat ik daar telkens meer moeite mee krijg.
Maar same-sex is dan goed.
Ja, same-sex. Dus inderdaad dat ze partners hebben van hetzelfde geslacht, mm-hmm. gender. En ik denk dat dat heel belangrijk is om op te groeien gewoon met dat dus gewoon normaal is. En op het moment dat ze daarmee opgroeien, betekent dat dus ook dat zij ook die keuze hebben. Dat voor hen ook een optie is.
Ja, superleuk. Ik moet denken aan een aflevering van Modern Family. Dus daar heb je ook een homoseksueel koppel. 2 mannen en die hebben dan een kindje geadopteerd. En op een gegeven moment is zij dan denk ik 6 of zo. En dan zegt ze dus dat zij ook gay is. Dan zegt ze, ja, mijn vaders zijn gay, dus ik ben ook gay. Dat vond ik ook wel grappig. En dan gingen die vaders dat dan uitleggen. Maar het is heel leuk hoe zij dat super natuurlijk in die serie verwerkt zit. Dat ze dan zo zegt daddy's. En nou, dat gewoon...
is wel knap hoor, als je dat als serie kan.
Ja. Ja. Al moet ik zeggen, heel veel, er zijn wel vaak soms van die stereotyperende grappen waarvan ik denk,
net niet.
Ja,
ik ken heel de serie niet hoor.
Het is een hele leuke comedy. Iedereen die het kent, die dit luistert, zal het met me eens zijn.
Ik ben er een paar keer aan begonnen, maar ik kon niet
echt niet? Nee. Ik kijk het samen met mijn vriend, dat is echt top. Gewoon standaard 5 afleveringen per avond.
Hou je de tijd vandaan?
Ja, er zijn 10 seizoenen namelijk, dus je wil even doorkijken. 22 afleveringen per seizoen, dat is echt niet normaal. Maar goed, we gaan door met de volgende stelling, want volgens mij zitten we best wel... niet op schema.
Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
De derde stelling.
Deze is even wat persoonlijker, denk ik. Ik heb wel eens getwijfeld over mijn seksuele geaardheid. Deze heb ik er natuurlijk stiekem ingegooid, omdat ik daar gewoon heel benieuwd naar ben hoe dat bij jou zit. Want iedereen weet dat wel van mij.
Ja, nee.
Oh, saai.
Nee, maar ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht.
Maar heb je nooit wat met een vrouw gedaan?
Dat zeg ik niet, maar ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee, ik heb er nooit over nagedacht wat dat voor mijn identiteit
doen. Ik denk ook dat jij daar wel zo makkelijk in bent, dat als dat wel zo zou zijn, ja, dan zou je er ook geen big deal van maken.
Nee, en misschien is het ook altijd, ik ben wel altijd heel gek geweest op mannen.
Ah ja.
Dus, en er is altijd wel iemand geweest op waar ik dan extra gek op was. Dus misschien scheelt dat ik... dat ik misschien daar zeker genoeg van voelde of zo, dat ik daar nooit over heb hoeven twijfelen, dat gevoel er in ieder geval was.
Ja.
En voor de rest, ja, weet je, ik kan mensen heel erg mooi vinden om wie ze zijn als persoon.
Ja,
en
super.
Zonder dat ik daar dan van slag van raak van jeetje, wat betekent dit dan voor mij?
Ja.
Goed, Steven Brebel, ik moet inbreken, want Elio die appt mij net dat hij door moet met opnames.
Hij moet nu bellen. Oh echt? Oké, dan bellen we hem nu gewoon en dan doen we die andere, dan maak ik zo meteen die derde stelling nog even af.
Ja.
En dan,
hoi, dat is met Elio.
Hey Elio!
Ik ben er al.
Ja, wow, we zaten nog helemaal midden in ons gesprek, maar jij moet door hè, dus we bellen jou even snel.
Ja.
Super fijn dat we je even kunnen bellen, want we hebben het in deze aflevering natuurlijk over seksuele diversiteit. En mm-hmm. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat dat voor jou betekent en hoe jij jezelf identificeert.
Wat voor mij betekent is dat, dat ik ermee te maken heb. Ik werk ook als seksueel consulent in opleiding en mm-hmm. vanuit daar doe ik veel met seksuele diversiteit en ook wel vanuit mijn eigen social media kanalen. Heb ik daar aandacht voor en probeer ik eigenlijk de cultuur te veranderen dat mensen heel erg kijken naar hoe mensen eruit zien en daarop ook meteen denken hoe je identiteit is en wat je biologisch geslacht is en wat je seksuele oriëntatie is.
Ja.
Voor mij, ik identificeer me gewoon als hij, hem. Mm-hmm. Maar daar doe ik verder eigenlijk qua de normen die de samenleving daar verder aan oplegt, niks mee. Dus ik heb best wel ja, feminine en masculine lookjes aan. En bekleed me ook gewoon op die manier gewoon alleen maar naar wat ik mooi vind.
Ja.
En krijg daardoor best wel veel shit over me heen. En dat probeer ik te veranderen. Dus daar ben ik ooit social media mee begonnen.
Ja, want ik zie altijd fantastische outfits in jouw stories. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld reacties die jij krijgt?
Nou, dat mensen het niet begrijpen of dat dan denken, oh, die is transgender. Of heel vaak krijg ik de vraag, ben je een jongen of een meisje? Ja, dat is een hele binaire manier van naar de wereld kijken natuurlijk. Hè. Het moet een hij of een zij zijn, er kan niks tussenin zitten.
Ja.
En dat het natuurlijk heel erg gaat omdat je gebaseerd op iemands genderexpressie, kan je eigenlijk niet per se ook zien wat diegene zich van binnen voelt, hè, de genderidentiteit. En weet je ook niet precies waar diegene op valt. En kan je ook niet per se nou de biologische slag. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Die kunnen allemaal overeenkomen, maar ze kunnen ook allemaal verschillen van elkaar.
Vind jij het vervelend of erg als iemand vraagt aan jou wat jij bent?
Ja, wel. Omdat je dan altijd meteen bekeken voelt. Zo van, oh, blijkbaar val ik dus niet in het standaard plaatje. Dus moet ik mezelf gaan verantwoorden voor jou. Om het voor jou de wereld te begrijpelijker te maken. Want blijkbaar hebben ze dan moeite mee dat ik een baard heb en lang haar heb. En nou niet per se heel cisgender kleed.
Mm-hmm.
Dus ik ga altijd wel de open discussie aan. Ik weet gewoon dat we daar nog niet zijn met z'n allen.
Het ligt er misschien ook aan hoe iemand het vraagt en wie dat dan is. Want je wil misschien soms iemand het heel graag wel uitleggen en dat gewoon die kennis verspreiden. Maar sommige mensen vragen het ook al op een oneerbiedige manier, waar natuurlijk niemand op zit te wachten. Maar jij geeft ook voorlichting, hè, om dit een beetje meer bespreekbaar te maken op middelbare scholen, toch? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
MBO-scholen, klopt.
Ja, en MBO.
Ja, dat gaat er soms pittig aan toe. Soms zijn het hele leuke gesprekken. De stelling die we behandelen is eigenlijk of schelden met homo nou echt kan. En of dat wel echt grappig is. Maar soms kom je daar niet eens omdat er nog zoveel aparte denkbeelden in de klas zitten dat het niet kan. Omdat je als homoseksueel geen kinderen kan krijgen bijvoorbeeld samen met elkaar. En dat het een ziekte is. En ben ik daar dan ook wat uitleg te geven over juist dat genderbred person en al die verschillende constructen die eronder vallen die niet per se overeenkomen met elkaar.
Mm-hmm.
Dan gaan we daarin dan eigenlijk discussie aan met de klas, maar ook gaat de klas met elkaar de discussie aan, wat heel erg mooi is, want dan is het meer, hè, dat de peers elkaar, de jongeren elkaar ook bevragen.
Merk je dat die jongeren dan aan het begin van zo'n les, zeg maar, daar aan het einde heel anders in staan?
Ligt wel aan hoe heftig die denkbeelden zijn. Want we hebben maar 3 kwartier. En het zijn maar 2 lessen totaal.
Ja.
Maar je ziet wel dat nadat ik mijn verhaal vertel. Van ik ben streng geloof opgevoed. Ik ben het huis uitgegaan. En ben daarna echt meer mezelf geworden. En kom daar nu ook heel veel op. Ja. Als ik mijn verhaal vertel. Als soort van voorbeeld. En ook wat mij heeft gedaan. Toen ik zelf gepatcht werd met het woord homo. Dan zie je wel zo'n kwartje vallen. Van, oh, dit is echt een iemand die dus. Waar ik nu dat verhaal van hoor, wat het met iemand kan doen.
Je wordt ineens gewoon een normaal persoon.
Ja.
Ik had hier zoveel behoefte aan in mijn middelbare schooltijd. Ik had het echt fantastisch gevonden als iemand dit bij ons in de klas kwam doen. En dan. Ik denk dat ik ook echt boos was geworden als er dan klasgenoten iets stoms zouden zeggen of zo.
Maar het is best lastig hoor, want ik heb ook heel veel les gegeven op MBO. En daar was dus af en toe niet eens ruimte om het te hebben over homoseksualiteit. Laat staan dat daar nog andere diversiteit zou bestaan.
Het is inderdaad lastig soms. Het polariseert ook wel de klas ook hoor. Want er was bijvoorbeeld 1 jongetje die wilde niet eens naast me zitten. En die mocht dan toch op een andere plek gaan zitten van die docent. En toen zat ik zelf met het gevoel van moeten we dan hier niet de grens trekken. Maar je wil ook die jongeren wel bereiken. Dus ook niet meteen maar de klas uitsturen of zo. Dus wat is dan de... Je wilt ook wel liefdevol blijven aanpakken.
Je wil zo iemand ook niet oncomfortabel laten voelen of zo. Maar,
Terwijl,
waarom zou hij zich oncomfortabel voelen? Ja, het is zo lastig.
Ja.
Maar goed, heel fijn dat jij even je verhaal wilde delen. Ik vind het heel inspirerend wat je doet. Ik geniet altijd van je Instagram stories. We zetten je Instagram ook even in de show notes. En
ga door met je goede werk.
Jullie ook, hè?
Het is eigenlijk wel bizar dat dit jouw werk moet zijn. Terwijl dit natuurlijk eigenlijk gewoon een stukje van jouw persoonlijke verhaal is.
Maar het is ook gewoon heel leuk.
Klopt.
Hey, fijne dag nog verder, schat.
Succes met uitzending.
Podcast. Doeg. Ach, wat een lieverd, hè?
Ja,
Ja, echt leuk.
Maar het lijkt me zo bizar. Nee, maar dat voelde ik hier heel erg bij. En ik denk, jeetje, als ik voor zo'n groep ga staan. Weet je, ik kom vanuit een redelijk veilige positie.
Ja,
hè?
Professionele achtergrond.
Je professionele achtergrond. Ik, nou ja, hè, als we dan in hokjes gaan denken. Ik identificeer me gewoon als vrouw zijnde. Ik ben getrouwd met een man. Weet je, dus dat is allemaal een soort van heel, heel duidelijk. En volgens de heteronormatieve norm.
Ja, dat heb ik ook met mijn relatie.
Ja,
alles,
dus ja. Als ik daar ga staan en dan vertel, dan sta je daar dus over voor zo'n groep en dan heb je het bijvoorbeeld over homoseksualiteit en dan hoor je inderdaad echt, nou, die zijn ziek en die mogen er niet zijn en die hebben geen bestaansrecht. En dat is zo heftig om dat te horen. Maar ik kom daar nog vanuit een veilige positie. Want het gaat namelijk niet, in zekere zin hebben ze het niet tegen mij. Mm-hmm. Terwijl als hij daar dus voor zijn groep staat, hij als persoon wordt daar dus ook aangevallen.
Ja.
En dat lijkt me zo, dat lijkt me heel heftig.
Ja, ik vind het heel knap. Ja. Zo, nou, dat was even leuk tussendoor, maar we moeten nog wel even door met de stellingen. Want we zaten nog bij ik heb wel eens getwijfeld over mijn seksuele geaardheid. En ik wil eigenlijk mijn antwoord nog geven, maar volgens mij is dat wel duidelijk voor iedereen. Ik twijfel eigenlijk forever. Ik ben forever aan het twijfelen waar ik nou eigenlijk op val. Maar ik zie het ook als een spectrum en ik zou nu kunnen zeggen misschien 70% hetero en 30% gay.
Ja, maar waarom zou je dan over twijfelen? En is het niet veel lekkerder gevoel om te zeggen, het komt zoals het
ja,
komt?
Ja, zo heb ik het eigenlijk ook wel, maar ik vind het ook wel leuk om niet er vast op te zitten, zeg maar.
Nee, maar dan zit je er dus helemaal niet vast op, want dan laat je het voor wat het is.
Ik zie het ook, en dat is nog wel leuk om te noemen, dat je seksualiteit is natuurlijk vloeiend. Mm-hmm. Dus dat kan elk moment van je leven weer veranderen. Zo zie ik het ook heel erg. Dus eigenlijk twijfel ik inderdaad niet. Ik heb altijd wel heel erg getwijfeld en ik ben er eigenlijk nu eindelijk over uit.
Ja,
dat ik niet één beslissing hoef te maken.
En je zit nu voor je gevoel een beetje in een heteroseksuele fase en wat hierna komt, komt hierna.
Precies.
Maar hoe lekker is het voor jezelf als je dat gewoon zo kan ervaren.
Ja. Ja, en in mijn hoofd zou iedereen dat wel kunnen. En dan is het gewoon eigenlijk best normaal om dat te hebben.
Ja, dat zou eigenlijk de norm kunnen zijn.
Ja, of gewoon geen norm, maar dat is altijd lastig.
De vierde stelling.
Het beleid van een school heeft veel invloed op hoe jongeren zich voelen over hun seksuele geaardheid. Nou, dat is denk ik, misschien sluit dat wel een beetje aan op het gesprek wat we net hadden met Elio.
Ja, ik denk dat het sowieso super gaaf is als je als school iemand, ik denk dat daar wel iemand voor moet worden ingehuurd en dat je het niet zelf per se moet gaan geven.
Nee, behalve als je echt een docent hebt die daar heel veel affiniteit mee heeft, die nog even een extra cursus in neemt.
Ja, die daar echt ook een vorm van specialisatie in heeft. Maar ik denk dat het echt super gaaf is als je als school zijnde zegt, wij vinden dit zo belangrijk. Wij betalen hier geld voor dat iemand komt en zijn verhaal komt doen.
Mm-hmm.
En dat is heel lastig, want heel veel scholen vinden dat ze te weinig geld hebben. En als jij externe partijen inhuurt, kost het geld. Laat je het bijvoorbeeld doen door de GGD in vorm van voorlichting. Dan kost dat geen geld, maar dan krijg je dus een heel ander aanbod.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar heel duidelijk een verschil in kan worden gemaakt. Maar ik denk zeker dat het beleid van de school, hoe zij hiermee omgaan, het feit of zij wel of niet een Paarse Vrijdag in
het is vandaag Paarse
het
Vrijdag.
Het is vandaag Paarse
op de
Vrijdag.
Dag dat we dit opnemen tenminste. Oh. Ja, nee, maar het is dus nu dat we dit opnemen, is het Paarse Vrijdag. En dit zullen jullie misschien een maand later pas horen. Maar in ieder geval zijn dat
volgende week.
Ja, ik weet nog wel dat dat op mijn middelbare school was dat wel. En dan hadden misschien 10 mensen hadden een paarse trui aan of zo. Of ik had mijn nagels paars gelakt.
Super subtiel.
Ja.
Ja, terwijl bij mij kan op de middelbare school waar ik heb gezeten, hebben ze het nu dus wel.
Oh ja.
Al een paar jaar hoor. Mm-hmm. Maar toen ik daar heb gezeten, hadden ze het dus niet. Dus daar is ook een transformatie
absoluut
gaande.
Ja, en ook bijvoorbeeld GSA-netwerken op middelbare scholen. Maar goed, het beleid. Kijk, dit doel ik natuurlijk een beetje op dat er laatst zo'n school, of nee, die guy van
vanuit
minister,
de politiek.
Precies,
ja.
Die minister Arie Slob. Slop, ik vind het een grappig woord. Maar goed, in ieder geval, dat hij dan iets zei over, ik weet niet eens meer wat hij zei, maar dat was niet
leuk. Als ouders zijnde moet je papieren ondertekenen dat je het niet zal steunen of niet zal stimuleren als jou, eigenlijk dat je gewoon homoseksualiteit afkeurt. En dat is dus wat je bij de inschrijving moet ondertekenen.
Nee,
ja, en dat is dus het bestaat dus gewoon niet. Het mag er niet zijn. En nou ja, dat is.
Ik word hier zo naar van. Ik krijg helemaal de kriebels van.
Als je het dus over beleid hebt, ja, dat is en dat vind ik een vrij extreme vorm van beleid. Dus je kan het ook op subtielere manieren zoeken. Hè? Wat voor lesboeken worden er gebruikt? Mm-hmm. Als er biologielessen is, hè? Daar heb je ook vaak in seksuele voorlichting. Wat voor voorbeelden worden er dan aangehaald? Met literatuur, de verhalen die je leest. Mm-hmm. Wat voor verhalen moet je dan lezen?
Mm-hmm. God, nou, ik wil het eigenlijk hier niet eens verder over hebben.
Nee, ik denk dat er zijn al heel veel mensen die hebben het erover gehad.
Precies, daarom denk ik ook niet dat het voor ons... Maar in ieder geval, ik denk wel dat scholen zo ontzettend veel kunnen doen... op gebied van die acceptatie. Dat ook dus jongeren zichzelf meer accepteren. Ook al hebben ze die struggles, ook al hebben ze die twijfels. Ook al weten ze gewoon even niet wie ze zijn of wat ze zijn. En die identiteitscrisis is natuurlijk super erg gaande in je tienertijd...
En die dan, is er sowieso al.
Die is er sowieso al. En dan ook nog op het gebied van seksuele geaardheid. Ja. Terwijl je het gevoel hebt dat het niet wordt geaccepteerd op je school en bla bla bla. Dan is het allemaal gedoe en gezeik en, ja. En onzekerheid.
En dat vind ik wel lastig hoor. Want ik vind het echt mega belangrijk dat er dus aandacht is voor het gehele spectrum van seksualiteit. Voor het gehele spectrum van gender. Maar met de verwarring die er toch vaak al is rondom het vormen van je identiteit in de puberteit.
Mm-hmm.
Denk ik dat dit voor veel mensen wel nog voor extra verwarring kan zorgen.
Ja.
Dat er dus veel mensen zijn die, als er inderdaad sprake is van genderdysforie, dus dat de verwarring, of tenminste dat er niet een volledige identificatie is met het biologische geslacht, want dat is wat genderdysforie is.
Mm-hmm.
Ik denk voor hen is het heel erg goed dat het aanbod er dus is en de labels er zijn en de mogelijkheden er zijn. Maar ik denk ook dat er een boel jongeren zijn die merken... hé, mijn beste vriendinnetje, die vind ik ineens wel heel erg leuk. En dat het dan ineens ook weer heel erg verwarrend kan gaan werken. Van ja, maar ben ik dan lesbisch? Of ben ik dan wel de heteroseksueel? Weet je, dus ik denk dat het in die zin ook voor extra verwarring kan zorgen... dat er ineens heel veel opties zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Dat is waar. En dan is het belangrijkste misschien nog wel voor jongeren om te weten dat ze het nog niet hoeven te weten.
Nee, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Nou ja, sommigen zullen er misschien wel wat aan hebben.
Ja.
Maar je hebt er niks aan om jezelf zo te moeten identificeren. Zo te moeten labelen. En dit is wat ik ben. En hier mag ik niet meer van afstappen.
Nee, maar je hebt er wel heel veel steun aan. Als je dat wel op jonge leeftijd een beetje kan bepalen. Maar aan de andere kant, je kunt het nooit... Ja, ik krijg namelijk gewoon heel veel berichten van jonge mensen die gewoon... ik vind misschien een meisje leuk. Ik weet het nog niet zeker. Hoe kom ik erachter dat ik lesbisch ben? Maar dan zeg ik dus altijd van, je hoeft het nog niet te weten. Wacht gewoon nog en laat het gewoon. En misschien kom je er ooit achter, misschien niet. Maar het wordt echt wel duidelijker als je ouder wordt. Want het is logisch, als je langer met jezelf leeft, dan leer je jezelf gewoon nou eenmaal beter kennen. En dat is gewoon in het hele leven een heel proces. En op je 80ste kom je nog achter nieuwe dingen van jezelf. En dat, ja... Daar heb ik alleen maar heel veel zin in eigenlijk. Wordt hartstikke leuk.
Ik ben lekker
leuk.
Visueel ingesteld. Dus ik zie je nu op 80ste seks.
Zie je mij? Oh, zie je nu? Oh, je ziet nu mensen van
gewoon
80 seks hebben?
Ja.
Ik dacht, je ziet mij als ik 80 ben.
Nee, dat niet eens zozeer. Maar
ik zie mezelf nu wel voor me als ik 80 ben. Ik denk echt dat ik zo'n coole oma vrouw word. Met zeg maar precies het kapsel wat ik nu heb, maar dan helemaal grijs. Zie ik helemaal zo voor me. Lijkt me fantastisch. Hopelijk heb ik dan nog net zoveel en mooi haar. Maar goed, dat was even mijn eigen veren in mijn reet. Nu gaan we door. Naar de laatste stelling.
De vijfde en laatste stelling.
Nou, kom maar op. Ja?
Ja.
Als hetero zou je ook uit de kast moeten komen.
Ja. Ja?
Ja, toch? Eigenlijk wel. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een moment in je leven... Nou, eigenlijk moet niemand uit de kast komen.
Nee, dat is het analyse. Maar dan kom je weer op die norm. Want zolang de mensen uit die kast moeten komen... gaan mensen er dus vanuit eigenlijk in de basis dat je heteroseksueel bent.
Ja. Dat is zo. En ik probeer er dus standaard van uit te gaan bij elke man, vrouw, wie dan ook, die ik ontmoet in mijn leven. En bij de meeste weet ik eigenlijk stiekem dan wel heus wel dat ze hetero zijn. Maar dan doe ik gewoon alsof ik dat niet weet. En dan zeg ik van, hey, heb je eigenlijk een vriendin of vriend?
Ja.
Dat erbij. Door dat soort dingen al te noemen. Of ik maak het helemaal neutraal en ik zeg gewoon, heb je een relatie of heb je een partner?
Ik zeg altijd, heb je een partner?
Ja.
Altijd.
Ja, dus dat is ook nog wel een goeie. En ik probeer eigenlijk standaard met iedereen die ik nieuw spreek daarvan uit te gaan. Dat alle geslachten kan zijn of hij of zij of wie dan ook een partner heeft. Dus ik denk dat het heel leuk zou zijn als op een gegeven moment dat je gewoon tegen je ouders kan zeggen, pap, mam, ik val op, ik ben hetero. Ik ben er,
het lijkt me echt
ik ben
hilarisch.
Erachter gekomen. Ja, ik ben erachter gekomen na lang wikken en wegen. Ja, dat ik toch op jongens val. hier is mijn vriendje. Maar ja, en als dat dus een vriendinnetje is, het is eigenlijk leuk om het gewoon aan te kondigen als je een relatie hebt met...
Dat iedereen gewoon een coming-out party heeft.
Ja, zoiets. Nou, dan, ja. En dat je gewoon leuk aankondigt van, nou, ik heb een relatie. En dat dan ook je ouders of wie dan ook niet daarvan uitgaat dat iemand van het andere geslacht is. Maar dat, nou ja.
Ik denk wel dat als je dat zou gaan introduceren, dat dat voor echt hele grappige momenten gaat zorgen. Want ik denk dan, zeker als je hem dan zeg maar benoemt zoals jij dat hebt gedaan net. Van hè, na lang wikken en wegen heb ik dan toch besloten dat ik weet tot wie ik me aangetrokken voel. En dat ouders dan echt denken, oh jee, wat komt er nu? Want dit is een hele officiële aankondiging en nu moeten we sensitief zijn. En nu moeten we aanwezig zijn en beschikbaar zijn. Ik denk toch dat ik heteroseksueel ben.
Ja, nou, dat als ik in mijn tienerjaren al wat een stuk activistischer was geweest, dan had ik dat denk ik wel
gedaan.
Ja, dan had ik waarschijnlijk zoiets gedaan op mijn 18e, ja. Dan had ik dat heel leuk gevonden, maar toen was ik nog niet zo activistisch. Maar wat jij net zegt, coming out party, dat is een beetje, wat vinden we dan bijvoorbeeld van een gender reveal party?
Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja,
sorry,
ik ook. Ik kan het niet handelen als ik het zie, maar ik vind het gewoon ouderwets en ik vind dat het niet meer kan. Maar ik snap ook heus wel dat er sommige mensen het gewoon nog wel leuk vinden.
Ja, maar waarom een gender reveal party?
Ja, I don't know.
Hou het gewoon.
En dan
doen
ze ook alles blauw of alles roze. Ja, dat vind ik echt suf hoor. Ja, en inderdaad, waarom moet je hele familie dat laten? Maar goed, ja, ik wil niet te veel judgen, want anders word ik echt judgy.
Nee, maar iedereen moet lekker gewoon zijn eigen ding doen.
Ja,
maar
ik vind het wel ouderwets.
Maar goed, ik heb ook wel tegen baby showers en zo. Dus dat is gewoon dat hele Amerikaanse,
laten we
overal een feestmoment van maken. Nee, maar dat gender reveal, ik zag laatst wel een hele mooie. En die hadden volgens mij een groen met gouden taart of zo.
Oeh, love it. Ja. Ik vind dus, groen ook echt zo'n genderneutrale kleur.
Dus niet het roze, niet het blauw, maar gewoon het goud met groen. Het was maar dan weet je, als je het inderdaad doet, doe het dan op zo'n bewuste manier of zo.
Ja, en maar dat is ook ik moet ook gelijk denken aan speelgoed. Het wordt volgens mij ook wel steeds meer genderneutraal. Ja. Dat je op die dozen ook gewoon jongetjes en meisjes. Of een meisje, een jongetje bij een keukentje en een.
Maar het gaat nog zo lang duren. Voordat iedereen er ook comfortabel mee is.
Ja, dat wel. Ja, er is wel veel aan het veranderen. En ook die stereotypering in reclames. Dus dat je bij de Hornbach lekker zo'n vrouw stoer ziet klussen. En dat soort dingen. Totaal niet stereotyperend. Dus dat vind ik wel goed dat dat een beetje verandert. Maar goed, we moeten hem even gaan afronden, denk ik. Hè?
Ja, nou, ik hoop echt oprecht dat mensen gewoon gaan ervaren dat alles een optie is. En dat alles er mag zijn.
Dat alles kan.
En of die labels dan moeten worden afgeschrapt. Nou, ik snap donders goed dat mensen daar heel veel waarde aan hechten. Maar ik vind dus wel dat je daarmee ook de hele tijd die norm definieert.
True, maar je mag jezelf identificeren hoe je dat wil.
Ja.
En met die woorden wil ik graag afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Stuur ons een DM'tje als je wat wil vragen of weten. En dan zien we je gewoon over 2 weken weer. Elke twee weken woensdag.
Om de week.
Nou, we zijn er klaar mee.
Elke 14 dagen.
Elke 14 dagen. Joe, later.
Doei.
Met de code relatievragen. In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.